En transitie.
Dus ik zou eigenlijk willen zijn wat dat niemand toen voor mij was.
Het transitiehuis biedt een plek waar mensen die veroordeeld zijn opnieuw de regie over hun eigen leven in handen kunnen nemen. Het huis vormt een overgangsfase. Een brug tussen opsluiting in de gevangenis enerzijds en een andere straf, zoals elektronisch toezicht of voorwaardelijke invrijheidstelling anderzijds. Een transitiehuis is een kleinschalige woonvoorziening waar een 15-tal gedetineerden de laatste maanden van hun detentie werken aan hun reïntegratie in de maatschappij. De gedetineerden krijgen er de kans opnieuw verantwoordelijkheden op te nemen en voor anderen van betekenis te zijn. Onder intensieve begeleiding nemen de deelnemers stap voor stap alle rollen die vrije burgers hebben opnieuw op. De hele werking is dus gericht op het leven in de samenleving buiten de muren. Dorien, coördinator van het transitiehuis in Mechelen, verwoordt het zo.
Ik denk dat dat het belangrijkste is, dat de mannen hier, die hier verblijven, hier even een thuis vinden en binnen een veilige omgeving terug samen met ons hun leven op de rails proberen te stellen. De visie van transitiehuis, om die in een paar zinnen uit te leggen, dat is moeilijk. Maar wij vertrekken wel vanuit het herstel- en krachtgericht werken, samen met onze partner Exodus. Wat voor mij en voor mijn collega's toch wel het belangrijkste is dat we ons echt naast die mannen zetten. We gaan ons daar niet boven zetten, maar we gaan hun behandelen als gelijkwaardigen, want dat zijn ze ook gewoon.
In Transitie is een podcast waarin we de deelnemers van het Transitiehuis in Mechelen aan het woord laten. Ze vertellen wat het transitiehuis voor hen betekende na hun periode in de gevangenis. In deze aflevering maak je kennis met Mustafa. We ontmoeten Mustafa in het transitiehuis. Je hoort daarom hier en daar ook de geluiden van de huiselijke sfeer. Hij zat 8 maanden in de gevangenis voor hij naar het transitiehuis kwam. Op het moment van het gesprek verblijft hij 1 maand in het huis.
De gevangenis was voor mij echt een heel donkere periode. Heel donkere periode. En dat was nu alleen de laatste keer. Deze 8 maanden waren de hardste 8 maanden die ik ooit heb beleefd in mijn hele leven. Ja. Heel, heel, heel moeilijk. Heel moeilijk. Ik had eigenlijk niet gedacht dat ik hier vandaag zou zitten. Nee. Het is een wereld van verschillen. In de gevangenis verlies je een beetje je identiteit en je autonomie. En hier in het transitiehuis heb je een zekere zin van een zin in het leven terug. Je mag terug gaan werken en zo. En dat zorgt ervoor dat je wel positiever in het leven staat dan, en vooruitzicht hebt vooral. Ja. De grootste verandering is eigenlijk mijn mentaal welzijn. Ja, dat ging in de gevangenis heel sterk achteruit, heb ik gemerkt. En hier is dat eigenlijk in een heel korte periode terug heel positief opgebouwd geweest. Ja. Voor mij is het zeker een gouden kans om mijn leven terug te herpakken. Dus eigenlijk een geschenk van God, zou ik zeggen. Ja. De feiten waarvoor ik nu in de gevangenis heb gezeten speelden zich eigenlijk af in 2016. En van 2016 tot 2021 heb ik moeten wachten op mijn rechtszaak. En dan heb ik nog eens 2 jaar moeten wachten om effectief aan mijn straf te beginnen. Vanwege corona. En dat heeft gemaakt dat ik eigenlijk 7 jaar heb moeten wachten om mijn straf te kunnen beginnen. Waardoor mijn leven heel, heel onzeker was. Omdat ik niet wist op welk moment dat mijn leven eigenlijk afgepakt ging worden. En omdat ik ook niet wist hoe ik mij er eigenlijk goed moest op voorbereiden. Omdat je probeert wel aan veel dingen te denken, maar als het moment dan effectief komt, dan is er zo, zijn er zoveel aspecten waar je eigenlijk totaal niet hebt over nagedacht. Ja. In heel veel ups en downs, heel veel goede periodes, heel veel lagere periodes, echt dat ik in de knoop zat met mijn eigen. Veel afleiding zoeken, afleiding van de realiteit. Soms ook mijn negatieve dingen, drugsgebruik. Gewoon proberen een beetje af te reageren. De woede die je hebt tegenover de wereld, proberen toch een beetje te kanaliseren. Het positieve aan transitiehuis dat ik heel hard heb ervaren is het sociaal contact met de mede-gedetineerden en behulpzaam zijn voor elkaar. Dus in verband met werk zoeken, opleiding zoeken of andere dingen die in het leven gebeuren. Ja, zeker. Ja, een soort van broederschap dat er toch automatisch is omdat je samen hetzelfde traject bewandelt. Ik had mij een beetje afgesloten van de wereld, zeg maar. Wat dat heel ongezond was, maar in die tijd voor mij heel natuurlijk leek, had ik toch wel een beetje moeite mee gewoon met mensen omgaan. Dus ik houde mijn vriendenkring of kennissenkring heel super klein. En dat zorgt ervoor dat je een beetje geïsoleerd wordt. Omdat je denkt, ik sta hier alleen in deze verhaal. En de mensen rondom mij begrijpen misschien niet hoe ik mij voel of hoe ik tegenover het leven gewoon staan. Ja. Dus dat gaf mij een heel eenzaam gevoel, waardoor dat ik ook minder en minder mee wou doen aan het sociaal leven, zeg maar. Ja. De structuur is voor mij heel belangrijk, omdat ik zelf een beetje moeite heb met een structuur op te bouwen, alleen. Dus vanuit mijn eigen zelf. Ja. Ik kom uit een verleden van heel veel begeleiding, omdat ik ook in mijn jeugd, eigenlijk bijna heel mijn jeugd in instellingen heb gezeten. Dus dat is meestal dan een gecontroleerde omgeving, waardoor dat alles gecontroleerd wordt. Of dat je kamer is opgeruimd, of dat je je huiswerk hebt gedaan, of je punten wel goed zijn, of je wel genoeg vrijtijdsbestedingen hebt. Dus voor mij is de behoefte wel vrij groot, ja. Zeker weten. Contact met mijn familie gaat toch wel een beetje stroef op sommige vlakken, omdat ja, we zijn niet allemaal samen opgegroeid, waardoor dat iedereen ook een beetje een andere kijk heeft, zeg maar, op hoe dat dingen moeten gebeuren. En dat zorgt soms wel voor wrijvingen, ja. Ja. Maar in het algemeen probeer ik toch wel met iedereen goed om te gaan. Ik denk dat dat belangrijk is om je familie dicht bij je te houden, ja. Ja, het is vooral wanneer dat je er een beetje afstand van neemt en erop terugkijkt. Dan pas begint je echt vragen te stellen met hoe komt eigenlijk dat dit is gebeurd of hoe komt eigenlijk dat dat is gebeurd en waarom is het bij mij zo en bij anderen niet zo. Ik ben een nadenker, dus dat is mijn probleem een beetje. Ik denk heel veel na. Dus misschien soms ik ben soms mijn eigen vijand. En ik denk ook dat dat nooit echt opgelost gaat zijn. Dus dat ik er ook heel mijn leven over ga blijven nadenken. Mijn leven zit zo in elkaar. Aan de ene kant heb ik dat geaccepteerd, maar aan de andere kant doet dat wel nog steeds pijn. Zeker. Ja. Mijn droom? Voor veel mensen zou het zeggen misschien een rijk leven of zo, maar ik denk mijn droom is gewoon een normaal leven te hebben. Een stabiel, normaal leven. Geen zorgen moeten maken of dat je het einde van de maand gaat halen. Of dat je familie wel bij elkaar gaat blijven. Of je niet terug in de problemen geraakt door impulsieve dingen te doen. Of dat je wel goed genoeg bent om een normaal leven te kunnen krijgen. Want het lijkt wel soms dat je het moet krijgen, maar je moet het eigenlijk zelf maken. Dat is soms Een lastige, ja. Want soms denk je wel over opgeven, maar ja, je kunt niet opgeven. Opgeven is geen optie eigenlijk. Mijn grootste valkuil in het leven is denken dat ik het niet waard ben of niet goed genoeg ben om mijn eigen niet teleur te stellen. Ja. Ik vind wel dat er genoeg ondersteuning is, zeker. Dus ondersteuning is aanwezig. Maar ik denk in mijn geval heb ik het gevoel toch dat het misschien nooit genoeg gaat zijn. Want ik ben al bezig met wat er hierna gaat gebeuren. Ja. Ik geloof erin dat iedereen die hier werkt heel hard zijn best doet om ondersteuning te geven. Ja. Maar het is soms aan de persoon om ondersteuning te kunnen aanvaarden. En dat is bij mij soms wel een moeilijke. Een heel moeilijke. Dat komt ook door in instellingen te leven. Moet jij ook een soort van masker opzetten. Dus voor mij is dat eigenlijk meer een tweede natuur. Om ik probeer mij te verplaatsen in de persoon die voor mij staat. En mij eerder daarnaar te richten. Dus hoe de persoon is, ga ik mij ook gedragen. De meeste mensen die mij kennen, kennen mij als een heel positieve persoon. En denken ook waarschijnlijk dat ik heel positief in het leven sta. En dat ik ook niet zo snel omvergeblazen word en zo. Maar diep van binnen is het toch wel helemaal anders. Ja. Ik had het er gewoon een tijd moeilijk mee om mij aan te passen. Omdat ik eerlijk tegenover mijn eigen wou zijn. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik aan mijn eigen wou werken, op mijn eigen tempo en mijn eigen tijd. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik afstand van mensen nodig had. Eigenlijk. Ik had dat echt nodig. Ja. Hoe ik het bekijk, zeker, wat er hierna zou gebeuren, hoe ik dat bekijk is meestal wat er in het verleden al is gebeurd. Dus dat eigenlijk mijn hele netwerk van ondersteuning gewoon wegvalt van vandaag op morgen. En dat ik gewoon terug alleen ervoor sta. Ja. Of dat is iets wat ik verwacht. Ja. Ook al zegt iemand tegen mij, het gaat niet zo zijn, onderbewust is dat wat ik verwacht. Ja. Zeker weten. Ja. Ik denk dat ik vroeger veel positiever erover nadacht, maar omdat ik zoveel teleurgesteld ben geweest, dat ik ook niet meer kan vasthouden aan zo'n gedachtes, zeg maar. Dus ik zou het heel graag willen geloven, maar ik kan het niet geloven. Want als het slecht afloopt, ben ik degene die teleurgesteld achterblijft. Ja. En ik kan mij dat niet permitteren. Ik ben nog altijd iemand die dag tot dag leeft. Ik heb daar niet het gevoel van, wat is er volgend jaar of binnen 2 jaar? Ik kan het alleen dag per dag bekijken. Het thema herstel bij mij, denk ik, als een ziel zou bestaan, is proberen mijn beschadigde ziel terug te herstellen. Ja. En het vertrouwen in alles terug te krijgen. Ja. Mede ook door dingen die ik zelf heb gedaan. Ja. Want als je je eigen niet kunt vertrouwen, dat is toch wel pijnlijk. Heel pijnlijk. Als je weet, je wilt beter doen, maar keer op keer vind jij je eigen terug in een situatie waarvan jij denkt, oei, het is toch weer fout gegaan. Ja. Op crimineel vlak, zeg maar, weet ik dat het sowieso niet meer fout gaat lopen. Dat niet. Dat zeker niet. Maar relaties en dingen in het leven juist aanpakken, dat is waar ik het meeste vrees voor heb. Want ik ben iemand die soms, als mensen te dicht komen, mensen heel hard wegduwt. Zonder het eigenlijk te willen, maar ik doe het toch. Ja. Misschien ook uit angst om om mensen te kwetsen. Om mensen te kwetsen. Ik denk dat ik mijn eigen persoonlijkheid soms moet verstoppen. Om mensen tevreden te houden. Ik ben wie ik ben en ik kan dat ook niet veranderen. Misschien is dat ook omdat ik in heel veel leefgroepen heb geleefd en heel veel verschillende mensen in mijn leven heb gehad. Dat ik ook zoiets heb van, je kunt ook loslaten. Het is niet goed om zo'n dingen te verbergen of zo, om dat echt alleen bij je eigen te houden. Ik sta wel positief in het leven, los van al die dingen. Sta ik elke dag op met zin in het leven. En hoop ik op een positieve vooruitgang. Ja. Dus ik ben niet iemand die zijn hoofd laat zakken. Ja. Mijn werk is mijn levenslijn eigenlijk. Omdat het enige wat mij mentaal gezond houdt, is bezig zijn. Niks doen, dan bij mij is, dat wordt nadenken en nadenken. Dat is iets dat ik liever niet te vaak doe. Dus als ik dan 8 uur kan werken, dan zijn al 8 uur gevuld met niet nadenken. Vertrouwen is uiteindelijk alles in het leven, toch? Vertrouwen op mensen is iets heel machtig. Iets heel inspirerend. Gewoon het idee dat mensen u kunnen vertrouwen, dat jij je leven op een goede manier invult. Ja. Dus heel, heel, heel belangrijk. Dat geeft mij het gevoel dat ik toch iets van waarde heb. Ja. Anders zou ik ook niet de kans hebben gekregen. Was ik misschien in de vergeetput gegooid. Ja. Het sterkste punt dat ik hier ben aan het leren, is dat mensen er voor elkaar zijn. En dat als je samenwerkt, als je als team een uitdaging aangaat, dat het soms makkelijker is dan alleen een uitdaging aangaan. De laatste keer dat wij hebben gesproken is nu momenteel 7 maanden geleden. Dus ik zit nu in totaal 8 maanden in het transitiehuis. Er is veel vooruitgang geboekt. Persoonlijk met mijn eigen gaat het ook veel positiever eigenlijk. Er zijn ook een paar negatieve dingen gebeurd. Maar ik denk dat dat er sowieso bij hoort. Het leven is, denk ik, vallen en opstaan. Dus ik heb veel geleerd. Ik heb heel veel geleerd in die 8 maanden. Vooral geduld leren hebben. Proberen om te gaan met onzekerheden. Dat een plaats te kunnen geven. En toch nog steeds vooruit proberen werken. Ik denk dat dat vroeger heel moeilijk voor mij was. Ik werk nog steeds op dezelfde plek waar dat ik toen werkte. Er is wel al een toekomstplan. Ik ga sowieso van job veranderen. Ook gewoon voor het financiële plaatje. Ik heb een plan opgesteld om mijn schulden toch binnen de 2 jaar te kunnen afbetalen. En dat zal wel een paar opofferingen nodig hebben. En een deel daarvan is ook een job die dat beter verdient. De job waar ik nu eigenlijk
nog steeds werk. Die hebben ze gezorgd dat ik echt een stabiel toekomst kan opbouwen. Die hebben er ook voor gezorgd dat ik mij geen zorgen moest maken over of ik wel een job heb. En dat mijn reclassering ook gewoon in orde is. Ik zit al 8 jaar in een traject van justitie. En die job zorgt er wel voor dat er ook een eind aan kan komen. Dus ik ben hun echt heel, heel, heel dankbaar voor de kans dat ze mij hebben gegeven. En ik probeer dat ook elke dag te tonen door mijn werk zo goed mogelijk uit te voeren. Ja. Op sociaal gebied heb ik geleerd om mensen meer te accepteren. Om niet meer mensenschuw te zijn. Om niet alleen de gevaren in de mens te zien, maar ook proberen de mooie kanten van de mens te zien. En elke persoon als individu te behandelen in de plaats van een eigen beeld te creëren, waardoor dat ik hun eigenlijk wegduw van mij. Soms als ik erover nadenk, dan zie ik wel een heel groot verschil in wie dat ik vroeger was en wie dat ik nu ben. En dat is ook wel het deel dat ik ook kwijt was. Ik denk door veel te hebben meegemaakt, sluit je je af en toe een beetje af van je omgeving. En ik denk dat in een huis wonen met 15 man is wel heel kleurrijk. Je leert veel kanten van mensen kennen die je eigenlijk bent vergeten door de tijd, door je af te sluiten. Dus ja, ik heb hier wel heel, heel veel geleerd eigenlijk. Mijn grote verdienste is zeker en vast ook het groepsgebeuren. Het samen koken, het samen eten, het samen poetsen. Samen even het minder hebben, samen het beter hebben. Elkaar helpen. Zorgen dat de ene misschien aan een job kan geraken, de andere misschien aan een job kan geraken. Of kleinere dingen. Medebewoners die hun fietsband kapot is en je kunt hun daarmee helpen met hun fietsband te repareren. Dat is een verdienste die ik zeker niet als klein beschouw. Dat is ook iets dat het leven eigenlijk nut geeft, denk ik. Ik denk, als je alleen maar uiteindelijk voor jouw eigen leeft, dan heeft het leven niet zoveel zin. Ik denk, het leven is geven en nemen, maar ik denk dat het grotere deel moet beinhouden. Ja. Zeker. Ik ben zeker een van de ouderen hier nu. In het begin was het nog steeds een heel hard gevoel van gevangen zitten, gecontroleerd worden. Kijken dat het niet fout gaat ergens. Nu is het meer een beetje aftellen naar mijn eigen leven terug. Naar mijn eigen omgeving, mijn eigen vrienden. En daar voor te zetten wat ik hier heb opgebouwd. Maar eigenlijk in een andere omgeving. Ja. Ik heb ook veel geleerd dat het heel, heel vaak van je eigen moet komen. Het is jouw eigen motivatie die dicteert of je het wel goed of niet goed gaat doen. En ik geloof voor mijn eigen dat mijn motivatie wel op een heel goede plek is momenteel. Ja. Ik ben er ook echt klaar voor. Ik voel ook dat het bijna nodig is om naar de volgende stap te gaan. De eerste paar keren dat ik mensen op een negatieve manier hier heb zien weggaan, raakte dat mij persoonlijk ook, omdat dat is toch ook een deel van je eigen dat je precies verliest. Want dat is eigenlijk een spiegelbeeld van je eigen. En als het bij hem fout kan gaan, dan kan het bij jou ook fout gaan. Nu, na 8 maanden, heb ik wel al heel veel verschillende scenario's kunnen zien van mensen die daar echt serieuze dingen fout doen, tot mensen die daar eigenlijk kleine dingen heel veel keer fout doen. En is dat ook wel een beetje afgevlakt, die emotie. Ik heb nu eerder het gevoel van, je had de kans en je waart er eigenlijk nog niet klaar voor. En het is niet dat de mensen niet meer of nooit meer de kans zullen krijgen om naar hier te komen. Het is eigenlijk gewoon dat ze zelf hun eigen moeten klaarstomen. En vooral mentaal dan. Om de verleidingen te weerstaan. Er blijft nog altijd een deel van onzekerheid natuurlijk, hè. Niet op crimineel vlak, maar wel op gewoon impulscontrole. Ik denk dat dat zeker niet altijd evident is bij mij. Ik weet dat dat ook een van mijn zwaktes is. De kans bestaat dat ik een fout maak. Maar dat is iets waar ik elke dag waakzaam zal van moeten zijn. Dus dat is niet, dat is zoals eigenlijk zoals een drugsverslaving. Dat stopt nooit. Je zult elke dag moeten opletten dat je niet meer in dezelfde valkuil trapt. Dus bij mij zal dat ook zo zijn. Ja. Niet met de verkeerde mensen omgaan. Niet op de verkeerde plaatsen komen. Ik zal het zo beschrijven. Mensen krijgen kaarten in het leven. En jij hebt eigenlijk nog alle kaarten in handen, terwijl dat ik geen kaarten meer in handen heb. Dus als ik iets fout doe, dan is het direct terug naar af. Terwijl dat als je iets fout doet, zult je zeker nog een kans krijgen en niet dezelfde gevolgen moeten leiden die dat ik moet leiden. Ja. Ik geloof dat in België dat de privileges die dat je krijgt sowieso het privilege zijn waar dat jij zelf hard voor werkt. Ben ik een paar privileges kwijtgeraakt? Ja. Maar ik heb nog steeds de kans om te bewijzen dat ik ze... Of ik heb nog steeds de kans om ze terug te verdienen. Ik heb niet het gevoel dat ik achtersta op bepaalde vlakken. Ik heb eerder het gevoel dat ik wel meer dingen te delen heb. Of op een of andere manier wel levenservaring heb opgedaan. En ik denk dat dat ook waarde heeft. Ja. Ik heb in de maanden ook zelf begeleiding gezocht. Psychologische begeleiding. Ik ben vaak op gesprekken gegaan. Het ene gesprek was al nuttiger als het andere. Ik denk ook vaak dat het na het gesprek, zelfs misschien weken of maanden na het gesprek, er nog steeds dingen zijn die dat je daardoor verwerkt. Het verleden toen is het verleden. Ik kan alleen vooruitkijken. Ik heb een moeilijke jeugd gehad, maar ik heb ook heel veel leuke herinneringen aan mijn jeugd. Dus ik kijk niet per se negatief terug op mijn jeugd. Ja. Ja. Ik denk dat bij mij eerder de vraag is dat wat dat ik heb gedaan in mijn jongvolwassenheid indirect de oorzaak was van mijn jeugd. Dat was meer eigenlijk waarmee ik vast zat. Maar ik denk dat is te complex om daar echt een concreet antwoord op te geven. Ja. Is het omgeving? Is het de mensen waarmee je omgaat? Is het de woede tegenover de wereld? Dat is een vraag die dat eigenlijk elke maand een ander antwoord zou kunnen krijgen. Ja. Ik denk dat als ik mijn talent gebruik voor iets positiefs, dat ik het nog ver kan schoppen. De tweede vraag is, wil ik het verschoppen? Of wil ik het op veilig spelen? En dat is nog steeds een moeilijke. Ik denk dat stap voor stap zich dat gaat uitwijzen. Ik denk als ik een jaar verder van nu op een goede positie ben en bepaalde handelingen heb uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld mijn middelbaar diploma heb gehaald, en als ik dan nog het gevoel heb van ik wil of ik kan meer. Want ik denk dat is ook een belangrijke. Ik denk dat als je iets kunt, dat je dat sowieso moet gebruiken. Dan wil ik wel verder gaan. Maar als er een punt is dat ik heb van, weet je, ik ben hier tevreden mee, dan zal ik ook gewoon op dat punt ophouden en stoppen. Ja. Ik zou heel graag mijn leven delen of mijn levensverhaal delen met kwetsbare jongeren of kwetsbare jongvolwassenen. Om zo te proberen, niet alleen voor mijn eigen, maar ook eerder uit hulpvaardigheid. Proberen toch een lichtpuntje te kunnen zijn voor iemand die dat ook heel hard op zoek is naar wat dat nu juist en wat dat nu fout is. Ik denk dat veel mensen niet echt een richting hebben om naartoe te kijken. Ze zijn heel, heel hard op zoek en zo bekeek ik mijn eigen ook vroeger. Ik was ook heel hard op zoek naar wat dat nu eigenlijk mijn leven is eigenlijk? Want wat is je leven? Dat is eigenlijk de vraag. Ik denk, als je je eigen leven geen waarde kunt geven, dan is het makkelijk om in heel slechte situaties te eindigen. En ik denk, als je daar een soort van een persoon hebt die je daar gewoon in kan steunen, of die daar misschien zelfs gewoon wilt luisteren, dat je dat wel echt een duwtje in de rug kan geven om toch het beste te maken uit je leven. Ja. Dus ik zou eigenlijk willen zijn wat dat niemand toen voor mij was. Ja. Rondom prison. Ik vond dat ook echt heel, heel boeiend. Ook dat je zo wat mensen had van verschillende lagen van de maatschappij. En dat je ook gewoon ziet in hun ogen van, mijn beeld is toch niet 100% hoe dat ik dacht dat het is of was. En dat je er toch heel veel nuttige informatie uit kunt halen. En ook een beetje hun blik tegenover gedetineerden eigenlijk een beetje verandert. Want het is zo, ja, ik denk dat iedereen een beetje zo'n cliché-idee heeft van een gevangene. En terwijl dat eigenlijk ook allemaal individuen zijn. Het zijn allemaal verschillende mensen. En ik denk dat het mooi is om zeker gewoon de uniekheid van elke verschillende persoon te kunnen delen. Als ik vroeger in mijn eigen vriendengroep bijvoorbeeld over gevangenis praatte of zo, dan was dat wel, dan werd dat meestal negatief ondervonden, zeg maar. Ze vonden dat meestal heel negatief en hadden ze meer het gevoel van, ja, je moet er niet in blijven vasthangen en zo. Terwijl dat ik vaak het idee van had van, ik probeer jou gewoon de realiteit te schetsen die dat ik heb meegemaakt. Het is niet dat ik mij er goed of slecht bij voel. Het is gewoon, ik wil jou laten weten van, het zit zo en zo en zo in elkaar. Dus ik heb dat altijd als iets negatiefs. Allee, ik heb altijd een negatieve reactie teruggekregen. Maar nu dat ik hier zo die gesprekken al heb gevoerd, merk ik wel dat het ook iets heel positiefs kan zijn. Of dat nu ligt omdat ik geen emotionele connectie heb direct met die mensen of niet, dat kan ik nog niet zeggen. Maar ik denk wel dat het ook heel, dat het voor mij ook wel verlichting biedt. En ik denk voor de mensen ook een beetje, ja. Ik denk wel dat het vaak ook is hoe dat beeld van de mens tegenover de maatschappij is, wat ervoor zorgt dat hij bepaalde dingen wel of niet gaat doen. Ligt dat in de persoonlijke handen van elke mens in de maatschappij? Niet per se. Marianne van Op de Hoek kan er ook niks aan doen dat iemand verkiest om drugs te verkopen. Maar ik denk wel dat het een verantwoordelijkheid is van heel de maatschappij om een beetje iedereen erbij te betrekken. Allee, dat mensen dichter bij elkaar kunnen komen. En dat ze ook een beeld kunnen creëren van acceptatie. Ja. Dus ik denk wel dat daar zeker en vast een link tussen is. Ik denk dat we meer moeten inzetten of meer moeten kijken naar wat is nu juist het talent van die persoon. Of wat kan deze persoon juist wel goed in de plaats hem af te rekenen om wat hij slecht kan doen. Ik denk als je daar meer op inzet, dat je ook het talent of het kunnen van de mens mee naar boven haalt. Of eigenlijk, dat je dat meer kunt zien en meer op de voorgrond brengt. En ik denk als een mens elke dag opstaat en weet wat hij kan, dat hij ook veel meer motivatie zal hebben om dat ook te benutten. Ja. Ik denk als we altijd neer gaan kijken en neer gaan spreken op mensen, dat voor die mensen ook niet positief is. Ik heb ook zelf momenten ervaren dat in rechtbanken echt heel hard over mij werd gesproken. En dat voelde echt heel slecht aan. Heel, heel slecht aan. En als je dat beeld van hun zou accepteren, ja, dan ben je ook wel een beetje verloren.
Dit was In Transitie, een podcast met de deelnemers van het Transitiehuis in Mechelen. Deze podcast is een samenwerking van het Transitiehuis Mechelen, Avanza Regio Mechelen, het Dialoogproject en Megafoon VZW.
krijgt een stilletjes aan een andere wending. Ja, ik heb er ook hard aan gewerkt. Ik ben daarvoor op gesprekken gegaan bij VAGA. Heel regelmatig, één keer per week. Dat heeft me ook zeer geholpen, maar het, gewoon in de praktijk met mensen omgaan, heb ik het gevoel dat toch het meeste helpt. Ja.